Gemeente, ik maak u even de huisbezoeken voor deze week bekend. Dat is dan voor woensdagavond bij M. Geluk en bij de weduwe Roos van der Jacht en bij de weduwe van de Bogert Langbroek. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 36. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. 36 vers 1. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Hoofdstuk 12, de versen 22 tot en met 37. Matteüs 12, vanaf het 22ste tot en met het 37ste vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken. 92 vers 3. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was. En hij genas hem alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich en zeiden: is niet deze de zoon van David? Maar de fariseeën, dit gehoord hebbende, zeiden: deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en een iedere stad of huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechter zijn. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis van een sterke binnenkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterke gebonden hebben, en als dan zal hij zijn huis beroven. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Of maakt de boom goed en zijn vrucht goed, of maakt de boom kwaad en zijn vruchten kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderige broedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken daar ge boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week zondag hebben we met elkaar stilgestaan bij het laatste gedeelte van zondag 20 over de Heilige Geest. En we hebben met elkaar toen gezien dat op grond van de belofte die de Heere Jezus gegeven heeft, de kerk mag belijden dat de Heilige Geest bij haar zal blijven tot in eeuwigheid. En dat niet alleen de kerk dat mag belijden, maar dat mag ook elk kind des Heren weten. Waar de Geest eenmaal begonnen is te werken, daar zal hij blijven ook. We hebben toen evenwel ook gezien dat het evenwel mogelijk is om de werkingen van die Geest tegen te staan. En dat de Schrift ons daarom ook waarschuwt voor bepaalde zonden tegen de Heilige Geest. Zoals het bedroeven van de Geest en het uitblussen van de Geest en het tegenstaan van hem. Dat zijn allemaal ernstige zonden, maar ze hebben toch dit met elkaar gemeen, dat ze toch ook vergeven kunnen worden. Er is echter op grond van het woord van God ook een zonde tegen de Heilige Geest die onvergeeflijk is. We noemen dat meestal de zonde tegen de Heilige Geest, maar het is misschien beter om dat met zijn Bijbelse naam te noemen, de lastering van de Heilige Geest. Dat wordt dan in onze catechismus wel niet behandeld, maar als de Schrift over de Heilige Geest spreekt, dan hoort dit onderdeel er, dacht ik, ook duidelijk bij. En we willen met elkaar dan, naar aanleiding van het woord van God, nagaan denken over die onvergeeflijke zonde. Ik neem een uitgangspunt vanavond in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, in Matteüs 12, vers 31 en 32. En dit zal dan tevens ook de laatste van de serie preken zijn over de Heilige Geest, om dan volgende week met elkaar te beginnen bij zondag 21 over de kerk. De tekst voor vanavond is dan Matteüs 12, vers 31 en 32. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden, maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Laten wij samen eerst bidden. Heere, wij zoeken uw aangezicht als wij in dit uw bedehuis weer vergaderd zijn en als we met elkaar weer mogen rondom uw woord, als we met elkaar weer rondom uw woord mogen zijn om dat te gaan openen en dat te gaan lezen. Ook vanavond geeft u ons het voorrecht weer dat de Schriften ons geopend mogen worden. Maar Heere, zal dat nu werkelijk vrucht dragen in ons leven, dan is het toch wel nodig dat Gij zelf de Schriften opent. Zoals U dat bij de Emmausgangers deed. En zoals U bij hen dat onderwijs ook vrucht deed dragen. Toen zagen ze het. Toen Gij hen de Schriften opende. En toen Gij een wonder deed aan hun harten, en toen Gij hen verlichte ogen gaf, en toen Gij de dingen die in uw woord geschreven staan ook ging thuisbrengen, ging toepassen. En Heere, dat is voor ons ook nodig. We worden vanavond geroepen om met elkaar over een toch wel heel ingrijpend en ernstig onderdeel van de Schriften na te denken. De lastering tegen de Heilige Geest, het kwaad dat niet vergeven kan en zal worden, de zonde tot de dood, waarvan geen bekering mogelijk is en waar geen berouw op volgt. En Heere, nu is het gevaar aanwezig, zeker en juist daar waar het woord gebracht wordt, waar het evangelie bekend gemaakt wordt dat we dat kwaad doen. Wij zijn niet vrij van het gevaar van deze zonde. Wij zijn door allerlei gevaren omringd en tot allerlei zonden worden we verleid en Satan zal proberen ons tot allerlei kwaad te brengen, maar hij zal ook die en gene en misschien wel velen in ons midden proberen te brengen tot dit onherroepelijke kwaad. En daarom moeten we weten wat het is. En daarom moeten we ook weten hoe we ertegen beschermd kunnen worden. En hoe we aan deze strik kunnen ontkomen, want deze strik is fataal. Deze zonde wordt immers naar uw eigen woord nooit vergeven. O, wij bidden van u, leer ons dat gevaar ontgaan. En geef ons vanavond ook duidelijk de weg te zien hoe we eraan kunnen ontkomen. En geef ons genade, Heere, om de Heilige Geest lief te hebben. Want dat is het beste remedie. Om hem nooit in ons leven te gaan lasteren en kwaad van hem te spreken. Wij bidden van u, Heere, stort uw liefde uit in ons hart voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat wij de drieënige God, Vader, Zoon, maar ook de Heilige Geest van harte mogen leren lief hebben. Om zijns werks en om zijns persoons wil. Opdat we zo in zijn liefde gevangen hem mogen weder, met hem weer mogen liefhebben van onze kant, opdat we zo ook in die genade mogen leven, dat hij ons vernieuwt en verandert naar het evenbeeld van Christus. Ach, wij bidden van u, wellicht dat er in ons midden ook zijn die nu en dan de vrees hebben dat ze dit kwaad begaan hebben. Geef dat uw woord dan ook in deze dingen licht en leiding mag geven. En dat we mogen zien, Heere, wat uw woord omtrent deze zaken te zeggen heeft. En geef door uw Heilige Geest ook de troost uit uw woord. Want dan zal het een ernstig woord zijn, Heere, dat ons van verschrikkelijke dingen spreekt. En van een toegeschroeid geweten en van onbekeerlijkheid. Maar dan geeft dit woord toch ook op zijn eigen wijze rijke vertroosting voor het hart van alle die u vrezen. Laat dat element ook in de prediking mogen doorklinken en geef er zo uw zegen over. Heere, wij weten dat wij van onszelf ongeschikt en onbekwaam zijn. Ook voor de prediking van uw woord. Wilt gij er ons dan bij bepalen dat we in alles zo diep afhankelijk zijn? En laten we in die afhankelijkheid ook vanavond hier bijeen mogen zijn. Het zij dat we onze plaats innemen in de kerkbank. Het zij dat wij onze plaats innemen in de preekstoel. Heere, maar in luisteren en in spreken beide zijn wij op u aangewezen. En wij bidden van u dat gij ons dan gedenken wilt in uw gunst en in uw genade. En dat u ook het verkeerde en het zondige wilt weren en wegnemen. Dat datgene wat vanavond in de weg zou kunnen staan en wat door Satan in de weg wordt geworpen, worden verwijderd. En dat gij uw almacht wilt bewijzen. Dat gij uw zondaarsliefde wilt openbaren, Heere. Leid onze gedachten dan bij de overdenking van uw woord. En geef dat wij al onze gedachten gevangen leren geven onder de heerschappij van uw onfeilbaar en eeuwig blijvend getuigenis. We bidden van u dat u aan ons gedenken wilt zoals wij hier zijn, maar dat u tevens mee ook gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. Heere, laat ook hun ervaring zijn dat gij aan hen denkt en dat gij hen opzoekt waar ze ook zijn. Wil ook vandaag in de uren van de avond van deze dag, als op diverse plaatsen nog het evangelie verkondigd mag worden, er in meekomen en het ook vanavond nog tot een zegen stellen. Heere, laat uw naam toch groot gemaakt worden in de prediking van het evangelie. En niet alleen daar waar uw woord officieel verkondigd wordt, maar overal waar dat woord doorgegeven wordt en in welke situatie dat dan ook gebeuren mag. Kom erin mee. En gebruik het, Heere. Gebruik het in de kerk. Gebruik het in de zondagsschoolarbeid. Gebruik het op de verenigingen. Gebruik het in het catechisatielokaal. Gebruik dat woord op de huisbezoeken. Gebruik dat woord op de scholen. Gebruik dat woord in de gezinnen. Heere, wilt u het alom tot zegen stellen en er uw naam door verheerlijken en er uw rijk door bouwen. Laat in deze wereld ook iets gezien mogen worden van de komst van uw rijk. Er zijn duizenden dingen die ons met zorg vervullen, die ons ervan spreken dat het er niet op vooruit gaat wat het geestelijk gehalte van ons eigen volk en van de inwoners van deze wereld betreft, wat het morele standpunt betreft. Er zijn symptomen die er ook op wijzen dat het in de kerken er niet op vooruit gaat, want wat wordt er al niet getolereerd en wat wordt er al niet verkondigd, wat met uw woord weinig of niets meer uitstaande heeft. Maar heren, al die dingen zijn er wel, maar die geven er nog geen blijk van dat Satan het zal winnen. Dat lijkt misschien wel zo. En als wij met maatstaven uit ons de dingen gaan meten en beoordelen, dan zouden we misschien tot geen andere conclusie kunnen komen. Maar ook in dit opzicht moeten wij het altijd weer leren niet aan te merken de dingen die we zien, maar de dingen die we niet zien. Want dan zal ketterij en valse leer en afval toch ook, omdat het een zichtbare zaak is, niet langer duren dan een tijd. Dat is ook maar tijdelijk. Maar wat gij doet, Heere, wat gij vaak in het verborgene en in het onzichtbare doet, dat bestaat toch tot in eeuwigheid. En zo hebt gij de toekomst en uw rijk heeft toekomst. Maar Heere, dat is een geloofzaak. We bidden van u. Ja, we moeten het wel leren ook in dat opzicht in geloof te wandelen en niet in aanschouwen, maar mag het u dan toch behagen, Heere, om er ons zo nu en dan ook wat van te laten zien. Zoals ge dat in de geschiedenis al zo menigmaal bewezen hebt, dat er dingen gezien werden, dat er dingen gehoord werden, die getuigden van uw werk, van uw onwederstandelijk, zaligmakend werk. Laat er ons ook vandaag wat van zien, Heere, dat er nog zondaars in Sion geboren worden, dat er nog mensen naar hun schepper gaan vragen, dat er nog zondaren vernieuwd worden door uw Heilige Geest, dat er nog mensen begeerig gemaakt worden om u te vrezen, dat er nog geloof geschonken wordt opdat het ook beoefend mag worden, dat er nog door de werkingen van de Heilige Geest een heilige wandel mag zijn bij alle die u vrezen. Geef dat we er ook in onze tijd wat van mogen aanschouwen, Heere. En wilt u uzelf er dan ook in verheerlijken. Wij smeken u dat u genadig verzoening wilt doen over onze zonden. Over onze persoonlijke zonden en over onze kerkelijke zonden en over onze volkszonden. Ach, kom met het bloed van de Heere Jezus en bedek alle ongerechtigheid en geef dat we het mogen verstaan, Heere, en dat we het op grond van het geloof daarin het ook in praktijk mogen brengen, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En doe ons dan achter dat bloed een schuilplaats zoeken, om zo geborgen te zijn. Maak het wel. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 34, het 6e, 7e en 8e vers. Psalm 34, vers 6, 7 en 8. Komt, kinderen, hoort naar mij. Houd dan uw tong in toom. En God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Het is een ernstig en belangrijk onderwerp dat onze aandacht vraagt vanavond, omdat de zonde waar het over gaat, de lastering van de Heilige Geest, door de Heere zelf een zonde genoemd wordt waar geen vergeving voor is. Het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende, dus nooit. En vandaar dat het wel zeer belangrijk is dat wij weten wat deze zonde is, wat de Heere ermee bedoelt. En wanneer hebben we dat kwaad gedaan? Waaraan is het te weten of we dit kwaad hebben gedaan? Uitgangspunt voor de bespreking van deze zonde tegen de Heilige Geest is dus, zoals ik u al genoemd heb, dat woord van de Heere Jezus in het 12e hoofdstuk van Matteüs. Maar dat woord dat staat in verband met een bepaald wonder dat de Heiland verricht heeft en de reactie op dat wonder van de kant van de schriftgeleerden en de fariseeën. We zullen dus eerst even stilstaan bij dat wonder en bij die reactie van de kant van de schriftgeleerden. Het wonder is vrij kort verteld. Hij genas, zo staat er in vers 22, een die van de duivel bezeten was en die blind en stom was. Dat is niet de eerste keer en het is ook niet de laatste keer dat de Heere een bezetene geneest, maar dit keer maakt het op de schare kennelijk toch een hele diepe indruk. Deze bezetene was er erg aan toe. Hij was door de duivel niet alleen bezeten, maar hij was door de duivel ook gehandicapt, doordat de duivel hem blind en bovendien stom gemaakt had. En als de Heere door zijn macht deze zieke, deze gehandicapte, deze bezetene gezond gemaakt heeft, dan heeft dat bij de schare deze reactie teweeg, dat brengt dat bij de schare deze reactie teweeg, dat zij zich, zoals er in vers 23 staat, ontzetten. En dat ze zeggen, is deze niet de zoon van David? Met andere woorden, moet deze die zo'n groot wonder verricht niet de beloofde Messias zijn? Want de uitdrukking zoon van David is een messiaanse titel. Met andere woorden, er is onder die scharen die dit wonder hebben gezien en die er getuigen van zijn geweest, een beweging op gang gekomen die wel eens zou kunnen uitlopen op een erkenning van de Heere Jezus als de door God gegeven zaligmaker en als de beloofde Messias. Het volk staat op het punt om hem te erkennen als de Christus. En als de schriftgeleerden, de fariseeën, dat horen, begrijpen ze dat ze terstond wat moeten doen. Ook die schriftgeleerden zijn ervan overtuigd in hun hart dat Jezus dit wonder alleen maar heeft kunnen doen omdat er goddelijke krachten in en door hem werken. Daar zijn ze van overtuigd, daar moet een mens wel van overtuigd zijn als zij dat aanschouwt, dat daar die bezetene genezen wordt. Maar al zijn ze er in hun hart van overtuigd, ze zullen het nooit toegeven, zeker niet in het openbaar. Ze zullen dat nooit erkennen en ze zullen nooit met de scharen meedoen en zeggen, is deze niet de zoon van David, zou hij het dan inderdaad toch zijn? Want ze beseffen goed genoeg dat het moment waarop zij zo gaan denken, zij zich aan hem moeten gaan overgeven en zij daarmee afstand moeten doen van hun positie en van hun plaats. En ze willen de greep die ze op het volk hebben niet verliezen. En ze willen ook niet dat het volk dus in Jezus als Messias zal gaan geloven. Ze zullen alles op alles zetten om dat volk ervan af te houden, om die vraag, die nu nog een vraag is, negatief te laten beantwoorden, zodat de mensen niet verder gaan en zeker niet tot de geloofsovergave aan deze Jezus zullen komen. Maar wat moeten die fariseeën er in dit geval aan doen? Dit wonder gebeurt niet op de Sabbat. Want anders was het makkelijk geweest. Dan hadden ze kunnen zeggen, deze mens breekt de Sabbat. Hoe kan die nou van God zijn? Hoe kan dat nu de beloofde Messias zijn als hij de Sabbat breekt en op de Sabbat mensen geneest? Dat hebben ze vaker gezegd, dat hebben ze in het begin van dit hoofdstuk gezegd. En er zijn meer geschiedenissen geweest waarin ze zo dat wonder van de Heere Jezus hebben neergehaald en de scharen hebben bewogen om niet in hem te geloven. Ze kunnen het argument van de spot ook niet gebruiken, want dat is al te doorzichtig in dit geval. Dit is zo'n duidelijk groot wonder, een goddelijk wonder, dat de scharen door spot niet van het geloof in de Messias zullen worden afgehouden. Wat moeten ze dan? Er blijft niet veel meer over aan gezond argument. Ze kunnen de macht van Jezus niet ontkennen, er is een duivel uitgeworpen. En dat kan toch alleen God doen, nietwaar? Die is toch alleen sterker dan de boze. Jezus moet dus van God zijn, en toch, zoals ik al zei, daar zullen ze nooit voor buigen. En dus tegen hun eigen overtuiging in, tegen hun eigen geweten in, gaan ze nu wat bedenken wat ze zelf van overtuigd zijn dat de dwaasheid is. Wat gaan ze bedenken? Welke uitvlucht gebruiken ze nu? Wat proberen ze het volk daar wijs te maken? Dat deze Jezus de duivelen uitwerpt door de overste der duivelen. En dat hij zich dus inderdaad... Dat hij inderdaad gebruik maakt van de duivel zelf. Dat hij zich in feite aan de kant van de duivelen geschaard heeft. En dat het niet een heilige geest is die door hem werkt, maar een boze geest. Geloven ze dat nou zelf? Nee, dat geloven ze zelf ook niet. Ze weten zelf heel goed dat dit dwaasheid is. Ze begrijpen ook wel zonder dat de Heere Jezus het zegt, en hij zegt het daarna toch wel, maar voordat hij het zegt hebben ze het al wel begrepen dat dit gewoon onmogelijk is. Ze hebben begrepen dat als dat zo zou zijn, Satan tegen zichzelf verdeeld is. Als Satan de duivelen uitwerpt, dan is zijn koninkrijk verdeeld en elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat kan niet bestaan. Dat hebben ze zelf ook wel begrepen. Maar dit is gewoon een noodoplossing. Dit is een uitvlucht omdat ze geen ander argument bij de hand hebben. Ze zien het onlogische er zelf ook wel van in. Maar hier hebt u dan tegelijkertijd ook weer een bewijs dat ongeloof onlogisch is. En als iemand met alle geweld ongelovig wil blijven, dan zal hij wat voor argument ook goed genoeg achten om zijn ongeloof te verdedigen. Als de mensen na de opstanding van de Heere Jezus niet willen geloven dat Jezus opgestaan is, ook al zijn er nog zoveel getuigen die ervan spreken en ook al komen de soldaten van de wacht spreken van een aardbeving en van wonderen die ze hebben gezien en waar ze getuigen van geweest zijn, als het Sanhedrin vast besloten is om niet te geloven in de opstanding, als zij vastgesteld hebben dat een opstanding van Jezus uit de doden onmogelijk is, dan zullen ze dat volhouden en dan zullen ze dat gaan argumenteren met de meest dwaze leugen. En dan gelooft het ongeloof de leugen, de dwaze leugen, nog liever dan de werkelijkheid. Maar ondertussen is het wel verschrikkelijk wat deze fariseeën bij deze gelegenheid doen. Overtuigd van het feit dat wat ze daar gezien hebben een wonder Gods is. Overtuigd van het feit dat Jezus dit alleen heeft kunnen doen doordat de geest Gods op hem is en door hem werkt, zeggen ze dat hij het door de duivel gedaan heeft. En dat het werk van de Heilige Geest dus eigenlijk duivelswerk is. En dan hebben we hiermee tegelijk ook een aanduiding van wat het karakter van de zonde, de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest is. Het is lastering van de Geest. En dat wel moedwillig. Opzettelijk. een moedwillige en een opzettelijke verwerping van de waarheid van het evangelie. En dat ook nog een keer tegen je eigen geweten en tegen beter weten in. Deze zonde is geen zonde waarin je terechtkomt door onkunde. Deze zonde is geen zonde die een mens begaat in een ogenblik van zwakheid alleen. Maar deze zonde is een zonde die een mens moedwillig bedrijft. Een moedwillige tegenstand tegen God en het evangelie. En een zeer bewust noemen van de Heilige Geest en zijn werk, de duivel en duivelswerk. Tegen innerlijke overtuiging in. En daarom wordt het ook lastering genoemd, want lastering gebeurt met voorbedachte raden. Lastering is opzettelijk en voorbedacht de leugen vertellen met de bedoeling om iemand schade te berokkenen. En als het hier dan gaat om de lastering van de Heilige Geest, dan is dat lastering in zijn ergste vorm. Waarom lastering van de Heilige Geest? Omdat de Heer Jezus de duivelen uitwerpt en al de wonderen deed door de geest die op hem was. Niet waar? Die geest was op hem gekomen op het moment van zijn doop in de Jordaan door Johannes. De geest kwam neer in de gedaante van een duif, bleef op hem en het was door die geest dat hij geleid werd. Het was door die geest dat hij bekwaamd werd. Het was ook door die geest dat hij de duivelen uitwierp, let wel, de Heilige Geest, Gods Geest. En dat noemen de schriftgeleerden en de fariseeën in deze geschiedenis nu duivelswerk. Waarom doen ze dat? Ja, omdat ze hun positie niet willen kwijtraken, omdat ze hun greep op het volk niet willen kwijtraken, maar ten diepste doen ze het omdat ze een hart hebben vol vijandschap tegen God. En dan bereiken ze hiermee tegelijk het punt waarvan ze niet meer terug kunnen keren. Dat is dan zo. Als een mens deze stap doet, dan stapt hij met deze stap over de laatste grens heen. En dan kom je nooit meer terug. Dit is een definitieve keus. Niet alleen in Matteüs 12 wordt ons iets over deze zonde en het karakter daarvan gezegd. We vinden daar ook nog een aantal gegevens over in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 10. Daar spreekt de apostel over verschillende trappen die er zijn in de zonde. En hij laat het ons zien dat de ene zonde zwaarder is dan de andere. Dat onderscheid, dat maakte ook het Oude Testament al. Zonde met opgeheven hand was ernstiger dan de zonde door dwaling. En dat laat zich verstaan. Moedwillige, opzettelijke zonde is ernstiger, weegt zwaarder, stelt een mens schuldiger dan een zonde die iemand door onkunde of door dwaling begaat. En als de apostel in Hebreeën 10 dan eenmaal spreekt over de verschillende soorten en trappen in de zonde, dan komt hij ook bij die zonde die de ergste van allemaal is, vers 29. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Het gaat hier niet om een zonde die iemand in dwaling verricht, maar net als in Matteüs 12 is dit ook weer opzettelijk bedreven kwaad. Het vertreden van het bloed van het Nieuwe Testament en het onrein achten van dat bloed. En het bewust en duidelijk met opzet de Heilige Geest, de Geest der genade, smaadheid aandoen. Christus en de Geest van Christus zo behandelen, alsof ze niets bijzonders zijn. Alsof je tegen hen doen kunt wat je maar wilt. Die Geest, ja, en zo moeten we het zien, en ik kom daar straks nog wel op terug, die Geest die toch op een bepaalde manier zijn werk gedaan heeft, die geest die op een bepaalde manier zijn genade heeft geopenbaard, die geest wordt hier smaadheid aangedaan.
alsof het niets betekent wat hij doet.
Alsof het van geen nul en geenerlei waarde is als die geest de mens overtuigt en verlicht en troost en aanspoort. Want nu als iemand zo tegenover de evangeliewaarheden staat en tegenover Christus en zijn bloed in het evangelie geopenbaard. En hoe komt die openbaring van Christus en zijn bloed in het evangelie tot de mens? Door de geest. Als die geest zo Christus en het bloed van Christus als noodzakelijk en dierbaar en gepast voorstelt. En als die geest Christus verheerlijkt en zijn bloed aanprijst. En tot geloof in die zaligmaker en in zijn bloed oproept. En als wij daar dan moedwillig van zeggen dat we er geen deel aan wensen. En dat wij het van geen waarde achten. En als we het vertreden als slijk der straten. Dan gaan we de grens over. Onherroepelijk de laatste grens over. En we keren van die laatste stappen nooit meer terug. Dat is een verschrikkelijk kwaad. Waarom is dat zo dat deze zonde onvergeeflijk is? Waarom zegt de Heere daarvan dat die zonde niet vergeven zal worden? En allerlei andere zonden wel. Zonde tegen God, tegen de schepper, de wetgever, zijn vergeeflijk. Al hebben we nog zo lang en nog zo zwaar gezondigd tegen de geboden van Gods heilige wet. Ze kunnen vergeven worden. Zonde tegen de Heere Jezus is vergeeflijk. Zelfs meedoen aan de kruisiging van de Heere Jezus. Zelfs meedoen aan het bespotten en het bespuwen van de Heere Jezus kan vergeven worden. Waarom die zonden wel, hoe ernstig ze ook zijn, en de zonde tegen de Heilige Geest niet? Wel, gemeente, denk eens na. Zonde tegen God en tegen Gods wet kunnen vergeven worden, want God de Vader, tegen wie die zonden bedreven worden, nietwaar afgoderij en hoererij en dieverij en allerlei andere goddeloosheden die in de wet veroordeeld worden, God de Vader heeft voor die zonden een middel gegeven. Christus Jezus heeft zich gepresenteerd als de vervuller van de wet en tegelijk als degene die de vloek der wet draagt. En in zijn offer en door dat offer is er vergeving van alle zonden die bedreven zijn tegen Gods heilige wet. En de Geest is gewillig om een mens de kennis van die zonde te geven en hem onder de last van die zonde te doen buigen en zijn schuld voor God te doen beleiden. Elke zonde tegen de wet kan beleden worden en kan ook vergeven worden, want in het bloed van Christus is voldoende kracht en dat reinigt van alle zonden. En zonden tegen de tweede persoon kunnen ook vergeven worden, want het is de Heilige Geest die die zonde indachtig kan maken. Denk maar eens aan Petrus, hij heeft de Zoon van God verloochend, maar de Geest maakt hem indachtig en de Geest brengt hem tot belijdenis en de Geest brengt hem op de knieën. En denk maar eens aan diegenen op de Pinksterdag, tot wie Petrus zegt dat zij de Zoon van God genomen hebben en dat ze hem aan het kruis genageld en gedood hebben. En Petrus ontdekt ze in die prediking aan hun zonde en hij stelt ze schuldig voor het aangezicht Gods aan de zonde tegen Christus en het uitwerpen en het verloochenen en het doden van de Zoon van God. Maar de Heilige Geest grijpt ze in het hart en brengt ze tot bekering en brengt ze tot geloof. Zonden tegen God de Vader zijn vergeeflijk, want de Zoon gaf zijn bloed. Zonden tegen de Zoon zijn vergeeflijk, want de Geest gaat de ogen openen voor die zonde. Maar als wij tegen de Heilige Geest gelasterd hebben, is er dan nog een vierde persoon in de drie eenheid om ons die zonde onder de aandacht te brengen en ons er berouw van te geven? Nee. Als we de Heilige Geest gelasterd hebben, wie van de drie personen van de Godheid zal ons dan tot bekering van dat kwaad brengen? De Heilige Geest is de enige die het doen kan. overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar als de Heilige Geest voor duivelswerk uitgemaakt is, zou de Geest het dan nog doen? Daarom, krachtens de natuur van deze zonde, is ze onvergeeflijk, want je bent over de streep, de laatste grens, heen gegaan. Bovendien, niemand die dit kwaad gedaan heeft, en dat bewust en opzettelijk gedaan heeft, en dat is, dat hoort erbij, hebben we gezien, bewust en opzettelijk dit kwaad doen, iemand die dat zo gedaan heeft, die zoekt ook geen vergeving meer. Die heeft geen behoefte meer aan vergeving. Die het bloed van Christus eenmaal onrein geacht heeft. En die de geest en de bewegingen van de geest en de aansporingen en de aanradingen van de geest en het getuigen van de geest eenmaal voor duivelswerk heeft uitgemaakt. Die heeft geen behoefte meer om vergeving te zoeken. Die heeft de laatste band ook doorgesneden. Die heeft, zo zegt de schrift, zijn geweten met een brandijzer toegeschroeid. Ook al wordt hem nog genade aangeboden, want je kunt het niet aan allen die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben aflezen. Maar ook al wordt hem dan nog genade aangeboden, dan verwerpt hij toch weer. En ook als het nog een keer aangeboden wordt, dan verwerpt hij het weer. En zo zal hij het altijd blijven afwijzen. Want er is nooit meer plaats in zijn hart voor de Heer Jezus. Nooit meer plaats voor liefde tot God. Nooit meer plaats voor waarachtige schuldbelijdenis. Kijk, en nu ligt er daarom tegelijk ook in het karakter van deze zonde een stuk vertroosting. Namelijk voor diegenen die wel eens aangevochten worden en geplaagd worden met de vrees dat ze dit kwaad gedaan hebben. En wat is dan de vertroosting? Wel, het feit dat die vrees er is, is al een duidelijk bewijs dat de zonde er niet is. Want iemand die die vrees heeft, die heeft daarmee tegelijk bewezen dat hij nog ontvankelijk is, dat zijn geweten nog niet toegeschroeid is. En dat hij toch nog waarde ziet in vergeving en dat hij toch nog wel eens ongerust is. Iemand die dit kwaad gedaan heeft, die heeft, zoals we zagen, zijn geweten toegeschroeid. En die is ook niet meer ongerust. En al zou die het weten dat hij dit kwaad gedaan heeft, wat dan nog? Die is overgegeven aan de onverschilligheid, aan het oordeel der verharding. En daarom, ik weet niet of er zijn in ons midden die geplaagd worden met die vrees en die angst hebben, omdat ze, ja, misschien onder een gesloten hemel leven of op een andere manier in het donker gaan. En die daarom denken, zou ik dan misschien. En die waar, Satan kan ons daarmee plagen en benauwen. Satan kan ons ermee aanvallen. Want als we dat eens zouden gaan geloven, dat wij het onvergeeflijke kwaad gedaan hebben, waar we nooit meer vergeving voor kunnen krijgen, ja, dan is het nog één stap. En dan heeft de vorst der duisternis zo iemand in de wanhoop verstrikt. Maar als er zulke zijn die met die vrees lopen, laat dat woord van de Heere ons dan de weg wijzen. Zolang dat nog zo is, hebt u dat kwaad niet gedaan. Het zou best kunnen dat u ander kwaad gedaan hebt en dat de Heere daarom zijn aangezicht verborgen heeft. Het kan best wezen dat er wat anders zit en dat moet gezien en dat moet beleden worden. Dat weet ik niet, daar ga ik vanavond ook niet op in. Maar die onvergeeflijke zonde, die is er niet. Want het feit dat u er bang voor bent en vrees voor hebt, bewijst dat u nog een geweten hebt dat spreekt en dat u nog belang hebt bij vergeving en bij Gods gunst en dat u daar nog naar begeert te zoeken en daar nog iets van begeert te beleven. Wie doen dan die zonde? En waar doen ze dit kwaad? Nou, het eerste wat duidelijk is, is dat alleen onbekeerde mensen dit kwaad kunnen doen. Gods kinderen niet. Het is immers een onvergeeflijke zonde. Stel dat een kind van God deze zonde toch zou kunnen doen en metterdaad zou doen. Dan zou hij een onvergeeflijk kwaad doen. Dan zou hij dus toch nog verloren kunnen gaan. Dan zouden toch de schapen nog uit de hand van Christus gerukt kunnen worden. Nee,
Degene die waarlijk de Heere vrezen, zullen door de Heere ook voor het doen van dit kwaad altijd bewaard worden. Daar zal de Heere voor zorgen. De Heilige Geest die eeuwiglijk bij hen blijft, zal hen ervoor behoeden deze laatste stap te doen. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt de Heere Jezus van zijn schapen. En de duivel zal dat ook niet kunnen doen door middel van hen te verleiden tot dit verschrikkelijke kwaad. Nee, alleen onbekeerden kunnen deze zonde doen. Gods kinderen zijn er veilig voor. Gode zij dank. Dat is ook een troost. Als je dan door genade mag weten dat je veilig bent in die liefde Gods, omdat de Heere je opgezocht heeft en getrokken heeft. Als je dan mag geloven dat de Heere het goede werk in je begonnen is, dat zal niet altijd even duidelijk liggen en daar kun je niet altijd even duidelijk over spreken wellicht, maar als dat begonnen is, dat werk van Gods genade, dan hoef je er ook nooit meer vrees voor te hebben dat je nog eens één keer de zonde tegen de dood zult doen. Daar staat God zelf voor in. Ach, een mens kan nog wel tot allerlei kwaad komen. Je ziet dat in het leven van de Bijbelheiligen ook. Ze kunnen wel vallen. En ze kunnen ook nog heel diep vallen. En je kan nog tot kwaad komen waar je nu niet aan denkt en waar je nooit over gedacht hebt. Daar heeft David wellicht ook nooit over gedacht dat hij nog eens tot moord zou komen. En tot overspel. En dat is allemaal erg genoeg en dat berooft ons van de genade en van de gemeenschap Gods. Maar één ding staat vast. En dat stond voor David vast en dat stond voor Petrus vast, die het zich ook niet voor kon stellen dat hij de Heere nog eens verloochenen kon. Hij neemt zich juist het tegendeel voor, want al zouden ze hem allemaal verlaten, dan hij nog geenszins. Maar al vallen ze dan in wat voor kwaad ook, één ding staat vast. De Heere zal het Satan nooit toelaten dat ze die laatste grens overgaan. De Heere kan ze wel eens een poosje de gang laten gaan en de teugel vieren, maar het leven van Gods heiligen in de schrift laat zien dat als ze dan op allerlei wegen geduld hebben, die trouw Gods die onveranderlijk is en die geest die wel bedroefd is en die wel uitgeblust is, maar die toch niet gelasterd werd. Die geest die zal ervoor zorgen dat ze toch weer door de koorden der liefde getrokken worden en op die plaats komen waar ze als een verbroken mens schuld gaan belijden en als een boeteling gaan pleiten. Deze zonde is alleen maar te doen door onbekeerden. En dan door wat voor onbekeerde mensen? Ja, door mensen die bij de openbaring leven. Door onbekeerden die bij Gods woord leven. Niet door onbekeerden in de wereld die van God en van zijn evangelie en van de Heilige Geest niks weten. Het zijn de Farizeeën die dit doen, niet de Romeinen. Niet Herodes, maar de Farizeeën. Alleen diegenen kunnen dit kwaad doen die toch wel van Christus weten. En die toch wel van de geest weten. En die toch wel eens wat van de geest en van de werkingen van de geest hebben gezien. En die weten dat Christus van God is en dat de geest van God is. Omdat ze goddelijke werken doen. Maar hoewel ze dat weten en hoewel ze daar in hun hart ook wel van overtuigd zijn, willen ze het niet toegeven. Waar moet je dus de mensen zoeken die dit kwaad kunnen doen? Je moet ze in de kerk zoeken, niet in de wereld. En dan ook nog niet eens in allerlei vrijzinnige kerken en stromingen, maar in orthodoxe kringen. Daar kan dit kwaad bedreven worden. Daar waar het evangelie gepreekt wordt naar de schrift. En waar het werk van de geest als noodzakelijk wordt voorgesteld. En waar de krachten van het koninkrijk openbaar komen. In Israël, onder het verbondsvolk, bij die Farizeeërs, niet bij de heidenen, voor wie de Heilige Geest totaal onbekend is en voor wie Christus totaal onbekend is. Dit kwaad wordt gedaan waar geleefd wordt dicht bij het woord van God. Denk weer even aan die woorden uit Hebreeën 10. Daar wordt dus gesproken op een wat andere manier dan in Matthäus 12 over de zonde tegen de Heilige Geest. Maar als ik u die verzen nog een keer lees, dan benadruk ik een paar woorden. Hoeveel te zwaar de straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. Afgezonderd. Apart gezet. Tot het verbondsvolk gerekend. En vanwege die verbondsrelatie was er ook een contact gekomen met Gods woord en met Gods dienst en met Gods werk en met de Christus en met het bloed van Christus en met de geest van Christus. En waar die verbondsvoorrechten zijn geschonken, daar is ook de mogelijkheid om dit kwaad te doen. De schrift gaat nog verder. En dan denk ik aan die woorden die al menige ziel benauwd gemaakt hebben in Hebreeën 6. Want daar gaat het in wezen over dezelfde zaak. Want het is onmogelijk, zo lezen we in Hebreeën 6 vers 4 en volgende. Degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben. En des heiligen geestes deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. En afvallig worden. Die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Hier wordt dus gesproken en nu wordt de schroef nog sterker aangedraaid, zo mag je wel zeggen, over diegenen die niet maar onder het woord geleefd hebben en die niet alleen maar op het erf van het verbond geweest zijn en die niet alleen maar objectief afgezonderd zijn van de wereld en van de kinderen der wereld, maar hier wordt gesproken over diegenen die ook de zogenaamde algemene werkingen van de Heilige Geest deelachtig zijn geweest, die iets gesmaakt hebben van het goede woord van God, die deelachtig geweest zijn aan de Heilige Geest en aan bepaalde werkingen die de krachten van de toekomende eeuw ontvangen hebben, die een zekere blijdschap gehad hebben in de dingen van het woord en van de dienst des Heren, die ernst en toon gespreid hebben, die wel eens troost gehad hebben vanuit het woord in de gevoelsfeer, die de naam van de Heren beleden hebben, die indrukken gehad hebben en die toch afvallen. Die gaan de laatste grens over en die komen niet weer terug. Dat zijn dus diegenen die er dichtbij geweest zijn, heel dichtbij. En die toch afvallen. Die er zich toch van afkeren, moedwillig. En die gaan haten en gaan lasteren waar ze vroeger naar gezocht hebben. Waar vinden wij dus deze mensen? Die dit kwaad bedreven hebben. Je vindt ze onder de kring van de afvalligen. Je vindt ze in de kring van hen die er vroeger bij gehoord hebben en die meegedaan hebben. En misschien wel ernstig meegedaan hebben. Die in contact geweest zijn met het werk van de Heilige Geest. En wie zijn het dus die in gevaar zijn om dit kwaad te doen, die het misschien nog niet gedaan hebben, maar die wel gevaar lopen om dit kwaad te doen? Dat zijn mensen zoals wij. Die bij de kerk horen en onder de prediking zitten en aan wie het bloed van Christus en de genade van Christus keer op keer wordt aangeboden. En zolang we onbekeerd onder dat woord zitten, lopen we gevaar dit kwaad te doen. Want er kan een moment komen dat je zegt, en ik moet er niks meer van hebben. Er kan een moment komen dat je zegt, onder de verleiding van de vorst der duisternis en door wat voor dingen en omstandigheden in je leven ook, dat je zegt, ik geloof er niks van. Zo zijn er geweest. Zo zijn er geweest. En wat is dan de enige weg om aan dit kwaad te ontkomen, zo snel mogelijk te zien in de Heer Jezus Christus te zijn? is de enige weg om dit kwaad te ontkomen. Zo snel mogelijk in ons leven de toevlucht te nemen tot die voorgestelde hoop. Zo snel mogelijk zonder uitstel te vluchten tot de vrijstad. Want wie daar is, die is vrij. Die is veilig. En dan zegt u misschien, maar wij zijn toch niet onverschillig en wij hebben dat kwaad niet gedaan, want we zitten hier allemaal nog. En we hebben toch ook nog een bepaalde belangstelling om het woord van de Heere te horen. En we hebben toch niet in onverschilligheid God afgezworen en Satan en de Heilige Geest voor de duivel uitgemaakt en het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. Ook al zou dat waar zijn, gemeente, dat van niemand onzer gezegd kan worden wat in Hebreeën 10 vers 29 van sommige mensen gezegd wordt. Ook al zou dat waar zijn, dat van niemand van ons gezegd wordt wat in Hebreeën 6 vers 4 tot 6 geschreven staat, van mensen die toch voorkomen. Ook al zou het waar zijn, dat we allemaal nog voor die laatste lijn staan. Dat kan vanavond nog veranderen. En vanavond kan er nog één onder de heerschappij van de vorst der duisternis over die laatste streep heen gaan. En er zijn er ook in ons midden die bezig zijn zich in die laatste richting te bewegen. Bent u zich dat bewust? Dat er onder ons zijn die bezig zijn zich in de richting van de laatste grens te bewegen. En dat het spoedig kan gebeuren dat ze de laatste grens hebben bereikt en dan nog één stap. En het is voor altijd voorbij en dan mag je nog wel 50 of 60 jaar leven, maar je komt nooit meer tot bekering. En wanneer beweeg je in de richting van die laatste grens? Als je de Heilige Geest nog tegenstaat. En als je dat maar volhoudt, als hij met je twist en als hij aan de poort van je hart klopt. En als hij je maar wijst op de weg des behouds en als hij je maar spreekt van dat bloed van Christus en van die genade in Christus. En als hij verkondigt de gewilligheid van de Heer om zondaren zalig te maken en als je altijd maar je hart dicht houdt. En als je altijd maar weer naar de andere kant kijkt. En als je altijd maar weer tot de orde van de dag overgaat. En als je altijd maar weer dat wat je in de kerk gehoord hebt. En waar je in de kerk wel eens mee bezig was. En waar je ook wel eens ongerust onder werd. En waar je wel eens, ja, je kon er niet onderuit. Je moest het toegeven en je voelde het in je geweten. En als je altijd maar weer die stem van je geweten overstemt. Dan ben je bezig, stap voor stap. In de richting van die laatste grens. Wat is dan de enige weg om te ontkomen? De enige weg om te ontkomen is te zoeken die waarachtige gemeenschap met Christus. Die geborgenheid in Christus. En niet langer de geest wederstaan. En niet langer tegen te streven. En niet langer in die eigen gekozen weg voor te gaan. En niet langer de tijd der genade te verbeuzelen. En niet langer de middelen der genade te kleineren en te verachten. En niet langer zondagschristenen alleen te zijn en er 6 dagen in de week niks van te maken. En niet langer het gebed niet te beoefenen. En niet langer de wereld in je leven toe te laten en jezelf al meer vrijheden te permitteren. Niet langer zo te leven. Dat is de enige weg om behouden te worden en van dit kwaad bewaard te worden. Dat is de weg van waarachtige bekering. Want anders kan geen mens voor u instaan dat u niet een keer die laatste stap doen zult. Sta dan de geest niet tegen. Hij heeft het goede met u voor. En voordat dat laatste, dat verschrikkelijke, dat onherroepelijke gebeurt, heeft de geest al heel wat afgetwist met ons geweten. En heeft de geest al heel wat van Christus gezegd en van de noodzakelijkheid van het geloof in Christus. En heeft de geest ons al wel eens indrukken gegeven, o geef u daaraan over. Laat hem leiden. En veracht. De prediking van het woord niet ook als de prediking pijn doet. En ook als de prediking aan zonde ontdekt. En ook als de prediking tot bekering roept en tot geloof in Christus. Wees bang voor dit kwaad. Ja, gerust, wees er bang voor, want het is verschrikkelijk om in een staat terecht te komen waarin je geweten toegeschroeid is en waarin nooit meer een roep van genade geboren wordt. Het is verschrikkelijk om toch op de aarde nog te leven, maar dan zonder mogelijkheid van bekering. Om onder het woord te zitten en toch onvatbaar te worden voor dat woord. Veracht de dag der genade niet. Smeek God om vernieuwing van uw hart. Smeek de Heere om bekering. Ach, er zijn honderden redenen waarom een mens niet langer onbekeerd moest leven. Maar een van de redenen is dat hij, zolang hij onbekeerd is en blijft, het onherroepelijke kwaad kan doen. En dat moet ons een aansporing zijn om in de weg der bekering de Heere te zoeken en vergeving te smeken. Wat is de snelste, de veiligste weg om aan dit kwaad te ontkomen? Vergeving te zoeken van al uw andere kwaad. In het bloed van Christus. Wat is de enige veiligheid, de enige garantie om tegen deze zonde beschermd te worden? Dat is als je een kind van God mag zijn. Dat is geen bescherming tegen alle andere kwaad. Ik weet het, ik zei het zo pas al. Dan kan een kind des Heren nog op allerlei wegen terechtkomen waarvan je zeggen moet, hoe kan het bestaan? Maar de trouwe God zal hem bij die laatste grens altijd nog terughouden. De veiligste weg voor een onbekeerd mens is geloof in Christus. En waarom komen we er dan niet toe? En waarom is het er dan niet? Is dat omdat we het zelf niet kunnen? Bekering en geloof, geloof dat nou maar niet. Het is niet omdat we het zelf niet kunnen. Het is omdat we het niet zoeken. Het is omdat we het niet wensen. Het is omdat we het andere dingen belangrijker achten. Zeg nou eens, waarom bent u nog onbekeerd vanavond? Is dat nou echt omdat u zich niet bekeren kunt? Is dat nu echt omdat u niet geloven kunt? Of, en God is getuige, of is dat omdat u het niet wenst? Het laatste toch? Als het dan zo is en als je dat, zolang je nog een eerlijk geweten hebt, voor Gods aangezicht moet beleiden, laat het dan toch een gebed worden, Heere, ik wil het niet. Maar het moet toch in mijn leven gebeuren, zal het wel zijn. Geef me gewilligheid om het te zoeken. Bind het eens op mijn hart. Leg het eens zo op mijn hart dat ik er niet meer onderuit kan. En dat al die dingen waar ik nu zo druk mee ben en waar ik mijn tijd aan geef is wat minder belangrijk gaan worden. Maar dat mijn ziel is waarde gaat krijgen. En de geborgenheid van mijn ziel en de vergeving van mijn zonde, worstel bij de Heere om die genade die we nodig hebben. Om gewillig hem te vrezen, om gewillig hem te zoeken, om gewillig ons tot hem te bekeren. Om gewillig in Christus te geloven. En zoek zo ontkoming voor het gevaar. Gemeente, het is een ernstige zaak als we het over de zonde, de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest hebben. Maar zoals ik zei, voor diegenen die er vrees voor hebben dat ze het kwaad gedaan hebben, is er vertroosting en bemoediging. En voor diegenen die in gevaar zijn dit kwaad te doen, is er nog een weg om eraan te ontkomen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u leiden in de weg waarin de geest u wil leiden, die dierbare geest. Die geest van wie we menig ding gehoord hebben, van zijn persoon en van zijn werk. Die geest die overtuigt van zonde, o laat hij dat in uw leven doen mogen. Om u op de knieën te brengen. Laat hij dat in uw leven doen mogen, om u de Christus voor ogen te stellen als die weg der ontkoming en als die bron, die fontein van heil, van zaligheid, waarin vergeving voor zonde is. Die geest die ook ons aan de wet bindt en die vernieuwd en heiligend werkt in ons leven, laat hij dat in uw leven mogen doen, om u zo de wet Gods op de tafelen van uw hart te schrijven en uw lust tot alle gerechtigheid te geven. Die geest die troost, die geest die eeuwig bijblijft. Zoek toch de leiding, zoek toch de werking, zoek toch de gemeenschap met die geest. Amen. We zingen uit Psalm 19, het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Heere, wij mogen nogmaals voor u naderen. We mogen u danken dat gij ons ook vanavond uw woord gegeven hebt. En dat woord dat ons op een indringende manier geplaatst heeft voor het allergrootste kwaad. Het onvergeeflijke kwaad. Waar niet iedereen aan ontkomt. Maar wij smeken u, Heere, wilt u ons ervoor bewaren. En niet alleen voor dit kwaad bewaren, maar wil ons die genade geven dat we dat kwaad nooit zullen kunnen doen. Dat wil zeggen, wil ons die genade geven dat wij tot uw kinderen mogen behoren. Tot de schapen uwer weide, die door niets en door niemand uit de hand van de herder kunnen worden gerukt. O Heer, als we nog niet bij die schapen horen, wilt u ons er dan toe brengen? Wilt u ons door uw Heilige Geest vernieuwen, bekeren? En wilt u de dringende oproep en het appel dat ook vanavond uitgegaan is, achtervolgen met uw zegen en het binnendragen in ons geweten, maar in ons hart vooral, opdat het vrucht mag dragen? Heere, doe ons haast maken om onze levenswil. Uitstel is niet verantwoord. Want de dood wacht niet. O, wij smeken u, o God, dat wij door uw Heilige Geest zo bearbeid worden, dat wij niet meer kunnen uitstellen, maar dat we het haasten leren, om geborgen te zijn, veiligheid te zoeken, bekering en geloof te beoefenen. Heere, wilt gij diegenen in ons midden die aangevochten en bevreesd zijn, vanwege de mogelijkheid van dit kwaad vertroosten met uw woord. En wilt gij uw volk en kinderen die vrede schenken, die dankbaarheid ook, Heere, dat u hen tenminste voor dit kwaad eeuwig zult bewaren. Dat mag hen overigens niet verleiden tot een slordig leven. En dat mag hen overigens niet verleiden tot een onnadenkend leven. Want er is nog veel meer kwaad dat we kunnen doen en dat dan wel vergeeflijk is, maar dat toch wel zoveel schade doet, Heere. Bewaar ons voor alle zonden en leid ons in de weg uw gerechtigheid en geef ons de beoefening van de vreze uw naams. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.